Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag nogmaals. Mijn naam is Bernold Nieuwesteeg en ik ga jullie vandaag meenemen in een groot stuk wetgeving wat er aankomt, waar je vast wel eens van gehoord had. Anders had je waarschijnlijk niet in deze booster sessie, namelijk de NIS 2-richtlijn. Ik kan alvast verklappen, dit is echt een forse cyberwet en de invoering daarvan gaat misschien wel dezelfde effecten hebben of dezelfde rimpelingen teweeg brengen als de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming in 2018. Nou, zover is het nog niet, want een richtlijn wordt altijd omgezet in nationale wetgeving. Dus we hebben nog tot 2024, dus nu is het moment om je in te lezen, om je ook voor te bereiden. En vandaag gaan we een meta-perspectief nemen op de wet, van hey, wat komen we nou tegen in de uitvoering van de wet? Welke problemen lopen we tegenaan en hoe kun je dat nu als beleidsadviseur, maar ook als expert of binnen een organisatie nu al voor zijn? Impact NIS 2-richtlijn. Nou, allereerst, voordat we, en daar gaan we snel mee beginnen, een interview gaan met Jeroen Naves. NIS 2 heel kort in een notendop. Allereerst, sommige mensen zeggen NIP, andere mensen zeggen NIS. NIP staat voor... De B in NIP staat voor beveiliging en de S in NIS staat voor security. Dus het betekent eigenlijk hetzelfde. Alleen de Nederlandse richtlijn spreekt ook van NIS 2. Dat zullen we zo zien. Dus ik gebruik NIS 2, maar NIP 2 kan ook. Nou, het is dus de opvolger van de NIS 1 richtlijn. En er is een enorme uitbreiding in rijkwijd, in scope. Zo zijn er onder andere meer organisaties die onder de richtlijn vallen. Maar hebben organisaties ook meer verplichtingen. Nou, zoals ik al zei, de richtlijn is eind 2022 in werking getreden en zal dus eind 2024, of nou, laten we zeggen in de herfst van 2024, ook omgezet zijn in nationale wetgeving en dan ook echt daadwerkelijk gaan gelden, zeg maar. Oké, voordat ik mijn visie op de NIS 2-richtlijn ga delen, ga ik jullie eerst meenemen naar een interview met Jeroen Naves. Jeroen is advocaat. Een partner bij Pels Rijken, de landsadvocaat. Maar daar zal hij ook zelf meer over gaan vertellen. We gaan nu kijken naar het interview dat ik heb gehad met Jeroen Naves over de NIS 2-richtlijn. Daarna kom ik weer bij jullie terug in de studio. Ja, beste kijkers van de Cybersecurity Booster. Welkom bij het Intermezzo interview. Vandaag met Jeroen Naves. Jeroen is advocaat partner bij Pels Rijken, moet ik het even goed zeggen, op het gebied van IT, data en innovatie. En hij heeft al meer dan 10 jaar ervaring op dit gebied. En hij staat ook partijen bij die te maken hebben gehad met een cyberaanval. En kijkt ook op welke wijze de schade die ontstaat na zo'n cyberaanval bij de juiste partijen ook verhaald kan worden. Nou, Jeroen, welkom. Heel fijn dat je hier bent. Bij dit interview. Kan jij nog even kort vertellen wat voor kantoor Pels Rijken precies is en wat Pels Rijken nou eigenlijk doet op het gebied van cybersecurity?
Ja, wij zijn een Haagse advocatenkantoor met een diverse praktijk en wel nadruk op de publieke praktijk. We zijn het kantoor van de landsadvocaat, wat zoveel betekent als dat wij de vaste advocaat zijn van de Staten Nederland, dus van de ministeries en alle andere uitvoeringsorganisaties die daaronder vallen. Maar ook daarnaast staan wij ook veel gemeenten, provincies en andere overheden bij. Ja. Dat is niet onze enige cliënt, hoor. Ongeveer 60% van onze praktijk is publiek, maar we staan ook gewoon veel private partijen. Ja.
Dus het kan zijn dat jullie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook wel eens bij hebben gestaan bij een vraag links of rechts.
Zeker. Met regelmaat. Ja.
Ja. Nou, hartstikke goed. En op het gebied van cybersecurity?
Onze praktijk is eigenlijk daarin tweeledig, zou ik bijna willen zeggen. Wij adviseren partijen over De wetgeving die in ontwikkeling is en wat daar dan de praktische betekenis van is. En daarnaast zie je in de praktijk dat we ook veel partijen bijstaan die te maken hebben gehad met een cyberincident. Je ziet toch vaak, primair wordt er dan natuurlijk gegrepen. Ja, het zijn noodsituaties, daar wordt gegrepen naar technische experts die kunnen helpen bij het oplossen van het incident. Maar daarna wordt er ook vaak snel ook advocaten ingeschakeld om mee te denken over de juridische consequenties daarvan. Vaak is dat in de eerste fase, we hebben te maken met een incident. Wellicht zijn er persoonsgegevens gelekt. Moeten we dat ergens gaan melden? En zo ja, aan wie? En vervolgens, en dat is toch dat is in ieder geval mijn praktijk toch veel, dat we zien dat er links of rechts om toch altijd wel vaak derden betrokken zijn bij zo'n incident. Een IT-leverancier die iets fout heeft gedaan. Of dat zelfs het lek plaatsvindt bij de leverancier zelf. En dan is de vraag, leidt dat nu tot aansprakelijkheid en zo ja, hoe gaan we daar op praktische manieren mee om?
Ja, interessant. Dat is ook even voor de kijkers een mooie link met eerdere booster sessies, waar we het ook hadden over de ketenverantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid in B2B-relaties. Dat is dus ook een thema waar Jeroen veel mee bezig is. Maar vandaag gaan we het net over een ander onderwerp hebben, wat volgens mij ook wel raakvlakken heeft met het onderwerp wat jij net aanstipt over de ketenafhankelijkheid. Over die NIS-2-richtlijn. Jeroen, zou jij ons kunnen vertellen wat die NIS-2-richtlijn nou wat jou betreft inhoudt en wat grote veranderingen zijn?
Ja, het is goed om te weten voor iedereen. Hè. Er is al op dit moment een NIS-richtlijn die in Nederland geïmplementeerd is in de WBNI, de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen. En dat is een richtlijn, een Europese richtlijn die aan partijen in essentiële sectoren, dus die eigenlijk heel plat gezegd in onze samenleving een belangrijke rol vervullen of een essentiële rol vervullen en daarmee hun cyberveiligheid ook een risico is voor de samenleving als geheel, dat aan die partijen eigenlijk heel kort gezegd de verplichting wordt opgelegd om beveiligingsmaatregelen te treffen. Nou, die wet was qua systematiek niet verouderd, maar eigenlijk heeft de Europese wetgever gezegd, de cyberdreiging is toch wel een stukje verhoogd de laatste jaren. Er is behoefte aan een nieuwe NIS-richtlijn, de NIS-2-richtlijn, die dus in de kern nog steeds hetzelfde werkt, maar waarin enerzijds het aantal partijen waarop de richtlijn van toepassing is uitgebreid. Dus er zijn een grotere groep partijen is aangewezen als essentieel. En daarmee is natuurlijk de rijkwijde van de richtlijn een stuk groter geworden. En we zien onder meer dat er, hoe zo'n richtlijn dan werkt, is dat er bepaalde risicovolle categorieën, domeinen zijn geïdentificeerd. Ja, dan moet u denken aan de energiesector, ziekenhuizen, de industrie. Dus die groep is uitgebreid. Eigenlijk onder de NIS-2-richtlijn gaan alle grote en middelgrote ondernemingen die in zo'n domein vallen, gaan onder de rijkwijde van de NIS-2-richtlijn vallen. Interessant is ook dat ook overheden in algemene zin onder de richtlijn gaan vallen. Dus die gaan ook allemaal te maken krijgen met die regelgeving. Daarnaast zien we dat de verplichtingen, dus op zichzelf de verplichting als zodanig om beveiligingsmaatregelen te treffen, die is blijven bestaan, maar is wel een stuk meer gespecificeerd. Dus er zijn heel concreet verplichtingen opgenomen in de NIS-2-richtlijnen, wat we dan verstaan onder het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen.
Kan je daar een voorbeeld van geven, Jeroen?
Ja, ik heb hier het lijstje voor mijn neus.
Pak hem er even bij.
Zo, opzommen als je wil. Maar wat daar belangrijk is, dat iedereen die onder de rijkwijde van die richtlijn gaat vallen, die moet beleid hebben hoe ze met incidenten omgaan. Die moet überhaupt op voorhand steeds risicoanalyses maken, dus die moet identificeren, waar kunnen nu mogelijk risico's zich voordoen binnen mijn organisatie en welke maatregelen ga ik treffen om die risico's te mitigeren. Wat nieuw is dat er expliciet wordt gesproken over de beveiliging van de toeleveranciersketen. Dus iedereen die in die sector valt, wordt ook verplicht om met zijn de partijen met wie hij of zij samenwerkt, om daar afspraken mee te maken.
Ja. Nou zeg je zegt veel verplicht, Jeroen. En is er ook nog iets veranderd in de consequentie als je niet aan die verplichting houdt?
Ja, dat is eigenlijk de derde poot. Dus je ziet de rijkwijd is vergroot. De verplichtingen zijn specifieker geworden en daarmee eigenlijk ook wel iets meer sturend. En in de derde plaats is ook de boetebevoegdheid is vergroot. Waar het nu zo is dat onder de Nederlandse wetgeving is een boete van maximaal 5 miljoen euro. Als ik het goed heb. En in de nieuwe regelgeving zal het zo zijn dat de boetebevoegdheid vergroot gaat worden tot, pak maar even bij, volgens mij 2% van de totale wereldwijde omzet van een onderneming.
Dat zou wel eens meer kunnen zijn dan die 5 miljoen.
Exact. Dus dat is vergelijkbaar. Hè? Vergelijkbaar aan de systematiek zoals het ook onder de AVG werkt. En dat is dat biedt de mogelijkheid aan de toezichthouder om enorme boetes op te leggen.
Ja, interessant. En denk je dat eenzelfde soort situatie gaat ontstaan als bij de AVG, waarbij consumenten en kleine bedrijven toen allemaal consent overeenkomsten moesten tekenen bij nieuwsbrieven en verwerkingsovereenkomsten? In 2018, we herinneren ons dat allemaal nog wel, die periode dat je volgens mij voor elke nieuwsbrief weer even opnieuw moest zeggen of je het ermee eens was of niet. Ja. Gaan we iets dergelijks ook krijgen over 2 jaar als die richtlijn daadwerkelijk in Nederland in werking is getreden?
Wellicht niet van die omvang, maar alle partijen die onder de reikwijdte van de NIS-2-richtlijn vallen, zullen wel gewoon aan de slag moeten. Ook de partijen die nu al onder de NIS-1-richtlijn vallen, omdat toch die verplichtingen specifieker worden. Iedereen die onder de reikwijdte van de richtlijn gaat vallen, zal voor zichzelf moeten gaan toetsen. Voldoet mijn beveiligingsbeleid voldoende maatregelen die ik tref aan de eisen uit de NIS-2-richtlijn? En misschien nog wel, en daarmee zal het wel een enigszins vergelijkbare impact hebben als bij de AVG. Omdat ook die toeleveranciersketen zo expliciet genoemd wordt in de richtlijn, zullen dus ook al die organisaties en partijen die daaronder vallen ook na moeten gaan. Als je al bekijkt een middelgroot bedrijf met hoeveel IT-partijen die te maken hebben, daar zullen dus allemaal contractuele afspraken gemaakt moeten worden. Er zal getoetst moeten worden. Voldoen die partijen ook aan de NIS2-richtlijn? Dus in zoverre kan je wel, op het eerste gezicht lijkt de keten, of lijkt de groep met partijen overzichtelijk, ondanks dat die dus wel een stuk groter wordt dan het geval is. Maar stiekem kan je toch een soort waterval verwachten naar allerlei andere.
Ja, het puntje keten, de keten in kaart brengen, dat maakt dat de wet opeens wel weer veel breder is dan puur die lijst van bedrijven die ook al is uitgebreid.
Ja, exact.
Dus we kunnen, en misschien is die keten, ga je ook wel vragen of de keten weer zijn eigen keten ook weer in orde heeft.
Nee, exact. Dus dat is een beetje een vergelijkbare systematiek zoals het ook onder de AVG werkte. Daar maak je ook met je verwerkers de afspraak dat zij ook weer vergelijkbare afspraken met hun subverwerkers moeten maken. Dus daar zou je toch een soort contractueel beding moeten gaan maken, verwacht ik, waarin je die verplichting als het ware weer doorlegt, zodat jij, en want dat is jouw verplichting, jij moet zekerstellen dat de hele keten hetzelfde beveiligingsmaatregelen treft. En dat is natuurlijk ook logisch, hè? Want je kan, als op jouw bepaalde verplichtingen rusten, kan je daar niet onderuit komen door de betreffende werkzaamheden uit te besteden aan derden.
Ja, interessant. En hoe gaan we dan voorkomen dat iedereen eigenlijk zijn eigen eisen gaat stellen en zijn eigen afspraken gaat maken met ketenleveranciers, en dat die leveranciers dus voor al hun afnemers weer aparte contracten moeten invullen? Wat is de rol van bijvoorbeeld beleidsmakers die binnen een stelsel opereren daarin? Wat is jouw visie daarop, Jeroen?
Ja, kijk, het is goed om te realiseren. We spreken over een richtlijn die moet nog geïmplementeerd gaan worden in een nationale wet. Dus de Nederlandse wetgever zal daar in feite al het eerste stapje inzetten. Maar ik verwacht wel dat vervolgens eigenlijk de partijen die als het ware verantwoordelijk zijn voor het functioneren van een bepaalde sector, dat die echt wel waarde kunnen toevoegen door na te denken over standaardisatie of over bepaalde werkwijzen en systematieken die over een hele sector uitgerold gaan worden. Ja, ook om te voorkomen dat als een toeleverancier voor 3 klanten werkt, dat die voor iedere klant net iets andere maatregelen moet gaan treffen. Dat is dat is niemands belang. Dus ik kan me wel voorstellen dat beleidsmedewerkers over dit soort type onderwerpen na gaan denken.
Ja, en Helder. En dus ook, ik ga het even onder de webinar nog even zetten. Een mooie link met eerdere booster sessies waar we bijvoorbeeld gesproken hebben over het SIRA-project van ASML. Wat ook een project is om die standaarden te realiseren. En te zorgen dat een bedrijf niet 10 verschillende formulieren voor 10 verschillende afnemers hoeft in te vullen. En eigenlijk zien we nu dat door die NIS2-richtlijn dat wel steeds meer noodzaak wordt voor bedrijven om met die keten aan de gang te gaan. Maar ook, zoals je eerder al noemde, Jeroen, met hun eigen cybersecurity. En ja, meer even qua, hoeft niet heel precies, maar wat is jouw indruk? Waar staan organisaties nu, als je het hebt over, zijn ze al NIS2 ready? Of moet er de komende 2 jaar nog heel veel gebeuren? Als je kijkt naar dat eisenlijstje wat concreter is geworden, wat je net even liet zien, dat zullen we ook delen natuurlijk in de booster.
Ja, nee, het is denk ik goed om. Ik denk dat heel erg wisselt per sector. Er zijn natuurlijk sectoren, hè, bijvoorbeeld in de industrie, waar veiligheid in algemene zin ja, van oudsher een enorm belangrijk topic is. En je ziet ook daar dat dit soort type maatregelen wel reeds getroffen is. Maar er zijn ook een heleboel partijen voor wie eigenlijk dit soort verplichtingen totaal nieuw zijn. En daarvan, ja, misschien komt het ook omdat ik in mijn praktijk dus ook wel vaak met incidenten te maken heb. Dus ik zie ook vaak de kant.
Een beetje de dokter die de zieke mensen er ziet en denkt dat iedereen ziek is misschien.
Exact, maar exact. Ja, dus ik zie ook wel soms gevallen waarvan je denkt dat het nog mogelijk is, zullen we zeggen. Dit is toch de kern van je dienstverlening. Een veilige IT bieden en dat lukt niet. Dus ik... ik vind het moeilijk om het hele spectrum te overzien, maar uit mijn praktijk, wat natuurlijk die totaal niet representatief is, daar zie ik toch wel dat er nog wel veel actie nodig is. Bijvoorbeeld ook bij, en dat dus nogmaals, bijvoorbeeld ook lokale overheden kunnen onder de richtlijn gaan vallen. Daar is ook gewoon veel werk te doen.
Er zit ook gewoon verschil natuurlijk tussen gemeentes met, wij spreken, 30.000 inwoners en 500.000, 30.000 tot 300.000 inwoners zien natuurlijk. Echt meer capaciteit ervoor hebben. Heel interessant. En is het al een beetje duidelijk wanneer je dan eigenlijk voldoet aan die NIS2-richtlijn? Of is daar ook nog werk aan de winkel om dat duidelijk te maken voor organisatie? Oké, als je dit en dit en dit gedaan hebt, dan zit je wel goed, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat het ook belangrijk is om te weten.
Ja, daar is, ik bedoel... op dit moment is dat allemaal wel onzeker. Hè? Dus dat is iets wat zich moet gaan uitkristalliseren en gaan ontwikkelen de komende periode. En er is ook op het gebied van standaardisering zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen. Dus ik kan me wel... uiteindelijk is het natuurlijk wel een ideaal plaatje dat als je aan bepaalde standaarden voldoet, dat je daarmee ook aan een NIS2-richtlijn voldoet. Maar op dit moment zijn de verplichtingen vrij algemeen geformuleerd. En is het zelfs nog eens zo hè, dat die... Nou ja, dat lijstje waaruit ik een paar voorbeelden noemde. Ja, dat is ook maar, dat zijn in feite, dat wordt geformuleerd als een tenminste, zullen we maar zeggen. Dus als je daaraan voldoet, is er nog niet mee gezegd dat je aan je wettelijke verplichtingen voldoet. Dat zal toch altijd afhangen van de precieze situatie.
Ja, dus daar ligt dan ook een rol voor beleidsadviseurs om daar licht in het donker te scheppen.
Zeker, omdat het natuurlijk per sector afhankelijk is.
Ja. En als jij voor de drinkwatersector expertise hebt, dan kan je daar natuurlijk dat koppelen aan die algemene noties in de NIS2-richtlijn. Dus dat is natuurlijk wel iets wat de komende 2 jaar iets is waar wat hoger op prioriteitenlijstje komt, vermoed ik, door de NIS2-richtlijn met ook de daarbij behorende verplichtingen en boetes. Jeroen, we naderen het einde van het interview. Ik vond het heel nuttig en ik denk veel nieuwe inzichten. Heb jij ook nog een voor de kijkers nog eigenlijk zelf een cybersecurity tip die je zou willen meegeven?
Ja, nou, wat ik dacht nog één ding wat ik voordat ik die tip gegeven dacht ik
heel goed gegeven
is nog één punt waarvan ik dacht dat is goed dat mensen zich realiseren de regels zoals die in deze tweerichtlijn voortvloeien zijn natuurlijk in de kern zien natuurlijk op de technische maatregelen, maar dat is het niet alleen. Hè. Er wordt in feite wel volledig pakket aan maatregelen getroffen vereist, wat ook mede bijvoorbeeld ziet op het opleiden van je mensen. Dus je met het alleen maar maken van een plan en het treffen van technische maatregelen ben je niet onder de NIS2-richtlijn. Je zal gewoon ook in generieke zin ervoor moeten zorgen dat die hele organisatie gereed is om de kans op een cyberincident beperken. Kijk, helemaal voorkomen kan je natuurlijk nooit.
Ja, bijvoorbeeld allemaal goed naar webinars over de aankomende wetgeving van het gebied van cybersecurity kijken. Ja, dat zou dan een goede tip kunnen zijn. Zeg maar even.
Precies. Nee, en dan tot slot, ja, ik moest dat keer. Ik vind het een moeilijke vraag. Kijk, wat ik zelf altijd. Ik zit zelf bijna elke dag in de trein van Utrecht naar Den Haag. Met veel ambtenaren. En je ziet daar. En dus misschien echt een cyber advies. Maar ik zie daar. Ik kan heel veel stukken meelezen, zullen we maar zeggen. Ook als ik het. Ook al wil ik het niet, gaan je ogen toch naar de schermen, zullen we maar zeggen. Die je om je heen ziet. Dus mijn tip zou toch vooral zijn. Plak zo'n. Anti-meekijk sticker op je laptop. Dat scheelt volgens mij enorm veel risico's. Ook
Want
geen cyberincident, maar.
Nou, maar dat is wel een goede cybertip hoor. Want je hoeft maar achter iemand te zitten in de treincoupé.
Ja.
En iemand tikt even zijn wachtwoord op zijn telefoon in en dan op zijn laptop. En je kan gewoon zien wat. Je hoeft geen keylogger te installeren. Je kan gewoon met je ogen dat wel onthouden. Nou, dat is een hele goede tip, Jeroen. En ik wil jou veel danken voor jouw toelichting op de NIS 2-richtlijn. En veel succes wensen in de vragen die jij ongetwijfeld nog meer krijgt over deze aankomende wet, zullen we maar zeggen. Dankjewel.
Ja, helemaal goed. Joep.
Ja, beste mensen, dat was het interview met Jeroen Naves. Ik zal op dit moment met jullie even delen de letterlijke wet, de letterlijke tekst van de NIS 2-richtlijn. Hier zie je ook dat die in het Nederlands ook NIS 2 wordt genoemd. Dus dat is duidelijk. Als het goed is, zie je onderin de tekst van de NIS 2-richtlijn verschijnen. Dan nog even hier kort, als je dan die tekst ziet. Plak hem in je plakboek of in je speed dial, je bookmarks van je browser. Misschien heb je hem nog wel vaker nodig. Dan kan je ook naar artikel 21 lid 2 gaan. En daar staan de specifieke eisen op de minimummaatregelen. Nou ga ik jullie alvast een kort tipje van de sluier geven. Wat mijn visie nou is op die NIS 2-richtlijn. Dan borduur ik een beetje voort op Jeroen Naves. En dit is een tipje van de sluier van een opinieartikel wat ik ga schrijven voor een krant. En wat ik dus eigenlijk al aan het schrijven ben. Wat dus ook ingaat op die NIS 2-richtlijn en ook handvatten aan jou geven. Dan ga ik nog even kort door. Meteen hebben we dan ook een samenvatting te pakken ook weer van hetgeen besproken is met Jeroen. Nou, dus duidelijk. NIS 2 is de grootste cyberwet eigenlijk sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En dat is ook logisch, hè? Want die cyberbedreigingen die worden steeds groter. We zien natuurlijk dat statelijke actoren zoals China, laatst nog met de ballon in Amerika, maar natuurlijk ook Rusland, die nu de druk ook weer verder opvoert, ook het steeds vaker gemunt hebben op onze vitale infrastructuur. Dus dan is het natuurlijk ook logisch dat onze Europese wetgever organisaties wil stimuleren om werk te maken van cybersecurity. Maar, eigenlijk geen maar de NIS 2 die stimuleert dat grote organisaties kleinere organisaties weer helpen. Grote organisaties hebben meer kennis. En dat is dus ook een mooie gedachte. Alleen lopen we het risico dat de uitvoering straks minder wordt. Want zoals al besproken door Jeroen, de wet is op dit moment nog niet helder hoe organisaties elkaar dan moeten controleren en stimuleren. En dan hebben we het risico dat elk bedrijf, ik zal het plaatje even groter maken, hè, dat elk bedrijf zelf eigenlijk het wiel gaat uitvinden hoe die zijn toeleveranciers moet gaan controleren, met het gevolg dat die toeleveranciers weer allerlei verschillende formulieren krijgen die ook weer hun toeleveranciers willen controleren en dat er zo eigenlijk een hele weerwar aan juridische documenten naar elkaar wordt toegestuurd. Dus er zijn talloze raamwerken en formulieren nu op dit moment al om het cyberrisico van toeleveranciers te beoordelen. En die toeleveranciers hebben dus ook weer die toeleveranciers. Dus het risico is dat alleen op papier dan de veiligheid in een ecosysteem gewaarborgd is, maar dat in de praktijk organisaties vooral door de bomen het bos niet zien. Dat is het risico, hè, wat je loopt. Want de richtlijn is dus vaag over die uitvoering, maar tegelijkertijd zijn er ook die hoge boetes die doen denken aan de AVG. Kijk ook nog naar de AVG. Een hacker trekt zich natuurlijk niet zo heel veel aan van een goed opgestelde verwerkingsovereenkomst. Die kijkt of er gewoon achterdeurtjes zijn om data te stelen of in ieder geval een vitaal bedrijf plat te leggen. He, dus het gaat er uiteindelijk niet om of je alles netjes volgens de wet hebt gedaan, maar of je daadwerkelijk je cybersecurity hebt gewaarborgd. En daar zitten ook mijn zorgen, want een cybersecurity expert binnen een bedrijf, die heeft maar 24 uur in een dag. En die elke uur dat hij bezig is met dat juridisch uitzoekwerk, kan die niet besteden aan het daadwerkelijk veiliger maken van de organisatie. Dus dat zou ook wat mij betreft de taak zijn van een beleidsadviseur of van een expert binnen een organisatie, om eigenlijk even die helikopterview te nemen om een we zeggen juridisch moeras te voorkomen. Door aan de ene kant echt te identificeren binnen een ecosysteem wat voor raamwerken worden hier allemaal gebruikt om elkaar cybersecurity in kaart te brengen. Hoe kunnen we ook ranken welke raamwerken nou het beste werken? Bijvoorbeeld in de drinkwatersector. Stel dat er 5 raamwerken gebruikt worden. Welke werken nou het beste? En hoe kunnen we ook die raamwerken aan elkaar linken en misschien er eentje uitkiezen die we dan met z'n allen gaan gebruiken? Nou, dat kan het hele proces van elkaar stimuleren verbeteren, vergemakkelijken en daar juist dan wel voor zorgen dat die cybersecurity wordt gewaarborgd. Goed. Samenvatting relevantie voor beleid. We hebben vandaag de NIS 2 geïntroduceerd en ook het verschil met de NIS 1 aangetoond. Jeroen Nave heeft gesproken over zijn visie op de NIS 2 richtlijn. De dynamiek in de uitvoering besproken daarin. We hebben enkel handvatten besproken om dat juridische moeras te voorkomen. Dat zit er vooral in van het uitkristalliseren van die richtlijn. Wat betekent dat nou voor een bepaalde sector? En hoe zorgen we dat we niet allemaal zelf het wiel gaan uitvinden? En er is ook een link met vorige booster sessies. En die ga ik nu ook met jullie delen. Dat zie je als het goed is hier onderin. Zie je een link naar eerdere boosters. Uiteraard zijn alle boosters relevant. Maar booster 8 gaat over de zorgplicht. Dat gaat eigenlijk heel erg over hoe kan je nou die relatie met toeleveranciers verbeteren. Booster 10 gaat over security by design. Ook een belangrijk onderwerp in de NIS 2 richtlijn. Hoe ga je nou je processen by design veilig inrichten. En booster 15 gaat heel erg over, oké, maar hoe kan je nou slim kennis delen in dat ecosysteem? Dus er zitten eigenlijk verschillende links met verschillende eerdere booster sessies, die allemaal samenkomen in die NIS 2 richtlijn. Dan heb ik nog een laatste poll voor je. Wacht ik even tot... kijk. En dat is eigenlijk even de vraag van, wat neem je mee uit deze booster sessie? Je kan meerdere antwoorden invullen. Helpt ons weer om de volgende booster sessie weer te verbeteren. En nieuwe thema's te ontwikkelen voor volgende booster sessies. Dus je kan even de poll invullen als je dat wil. Ik weet nu beter wat de NIS 2 richtlijn inhoudt, is een mogelijkheid. Ik weet beter wat de obstakels zijn bij de uitvoering van de NIS 2. Ik weet beter wat beleidsmakers, toezichthouders kunnen doen bij de uitvoering van NIS 2. Ik wil graag nog meer weten over NIS 2. Nu had ik misschien ietsje langer moeten laten lopen deze sessie. Maar ik zie dat er verschillende antwoorden gegeven zijn. Mocht je nog een ander punt willen meenemen, laat het weten in de chat. En de volgende keer gaan we die interactie nog wat langer starten. Alhoewel, we kunnen hem nog eventjes nog langer laten doorlopen. Nou, ik zie ook stemmen voor meer weten over NIS 2 naarmate de dag dichterbij komt. Dus ik denk dat wij in de loop van dit boosterseizoen wel een nieuwe booster ook over NIS 2 gaan organiseren, aangezien daar veel vraag naar is. Dan geef ik nog even een paar seconden voor de laatste reacties. En dan wil ik jullie danken voor deze booster en wens ik jullie nog een hele fijne middag toe.